Ja, eigenlijk is gisteren alles al besproken wat besproken moest worden. Eén ding wil ik nog even onderstrepen. Die verandering die gaat plaatsvinden wanneer je vanuit een persoonlijke situatie die ruimte ervaart, op het eiland aankomt, mooi vindt, prachtig vindt. Dat dan door die ervaring van die ruimte er iets anders gaat gebeuren. Je begint vanuit een dualistische situatie van iemand die bepaalde dingen gaat ervaren. Wanneer het goed is, ruimte ervaren. Wanneer het goed is, die ruimte die neemt je mee. En die hele situatie van ik ervaar iets. Ik ervaar de ruimte. Ik ervaar de prachtige, heerlijke, zuivere sfeer op het eiland. Die situatie, die gaat verdwijnen. Je kunt je als persoon overal op richten. Maar het is niet onverschillig waar je op richt. Er zijn bepaalde dingen die je kunt ervaren. Die blijven ineens een diepte te krijgen, zodat de hele oude situatie gaat oplossen. Waarom worden woorden gesproken? Woorden zijn meestal afgesloten. Dit is dit en dat is dat. Bepaalde woorden die kunnen iets anders gaan triggeren. Oh ja, dit is dit. Maar je gaat mee met die woorden. En je merkt dat er iets anders aan de hand is. Nou, die woorden zijn er nog de moeite waard. Begrippen in het algemeen. Je moet er ontzettend mee oppassen, want ze sluiten af. Ze zetten vast. Maar er zijn bepaalde begrippen, wanneer je daarop richt. Die blijken ineens een oneindige diepte te hebben. Nou, dat zijn dan goede begrippen. Zoals openheid. Kan zijn. Bewustzijn. Zelfzijn. Zaligheid, vreugde, liefde. Wanneer je werkelijk met iets maar meegaat, dus ook, je begon ik mee met die ervaring. Je ervaart de ruimte op Schiermonnikoog. Ik ervaar de ruimte. Is de ruimte een object? Het object staat los van jezelf, want ik ervaar de ruimte en ik ervaar dit en ik ervaar dat. Maar ergens schiet je gerichtheid van ervaren door. In die ruimte. Ik ervaar de ruimte, 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 Vent, vent. De hele persoon die zegt, ik ervaar de ruimte niet, los op in de ruimte. Daarom zei ik, het is niet ongevaarlijk om zo op Simonik ook te zijn. Surrealisme, dat speelt daarmee. Hè? En ook in de literatuur. Alice in Wonderland. Achter de spiegel. Je kijkt in de spiegel. Gaat niet op, je komt ineens in een hele andere ruimte. Eerst is het een duidelijk omlijnde spiegel. In tweede instantie is het een opening naar een heel andere dimensie. Natuurlijk, alles kan een opening zijn naar een heel andere dimensie. Je ziet de ruimte. Oh, dat is mooi. Ik zou wel willen schilderen of zo. Foto maken. Nee, er gebeurt iets anders. Ruimte, oneindige ruimte, voorbij de horizon. Je reist naar Schiermonnikoog en je hebt al een bepaald beeld van Schiermonnikoog. Eerst met een boot en dan komen we daar aan bij de veerhaven en dan met de bus naar het dorp. Dat is dat mooie plaatje, schilderij, het beeld. Wanneer het goed is, je stapt het beeld binnen. Je komt in een heel andere dimensie. Als je alles bij het oude wil houden, dan houd je dus de standaard beelden vast. Van jezelf, van je omgeving, de geografie, driedimensionale ruimte. Als ik hier ben, dan kan ik niet daar zijn. Dus je kunt het blijven construeren zoals je dat gewoon bent als persoon te doen. Maar af en toe dan is er iets aan de hand dat een hele nieuwe situatie komt. Je laat het oude dan los. En het is goed om bewust te zijn van zo'n grens. Over die grens, alles los. natuurlijk het zelf zijn dat blijft, maar niet meer in de oude vormen. Daarom is het ook een bevrijding. Een bevrijding van die vaste vormen waarin je vaststaat. Wanneer je jezelf loslaat. Het zelf voor zover die bepaald was door die vaste vormen. Dit hier, dat daar. Met al die dualiteiten. En je laat die wereld los. Die beperkingen die erin zitten. Ineens komt alles vrij. Alle aspecten van het zelf zijn komen vrij. De energie, het bewustzijn, startend vanuit die dualiteit, is het goed om bewust te zijn van die grens. Tot die grens is er nog iets te doen. Dus je kunt je richten op die grens, op die ruimte. Als beeld is het niet adequaat, maar het is toch een geschikt beeld, omdat het je meeneemt naar die grens. Bepaalde woorden, ze kunnen je meenemen naar de grens. En tot zover gaat die functie. Het enige wat je als laatste nog kunt doen is helder blijven op die grens. Op die grens blijven. Verder kun je niks doen. Want over die grens, dan is het ik helemaal verdwenen. Dus dan is het duidelijk dat je niks kunt doen. Het laatste is bewust blijven op die grens. Op die grens gaat alles wankelen. Alle gebouwen die je gemaakt hebt. Alle patronen die je hebt gemaakt. Op die grens, dan zal het vanzelf gebeuren. Je hoeft maar eventjes niet op dit oude te letten. En zoiets. Je zit aan de andere kant. Even niet die ik zorg. Even iets van jezelf vergeten. Oh ja, hé, hey. Het is onderaan. Er is niks meer vast te houden. En het is heel gewoon. Aan het eind van de dag, je gaat je klaarmaken voor het slapen. Je gaat liggen en je hebt wel een heerlijk gevoel van, oh, nou, lekker ontspannen. Dat is het mooie plaatje. Maar je gaat liggen en je rolt het meteen in. Dan is geen plaatje meer. Dan is het direct je eigen sfeer. Waarin je bezig bent en je rolt zo in de droomloze slaap. Maar je houdt niks vast. Natuurlijks. En het kan gebeuren met het volle bewustzijn. Zodat je weet wat er gebeurt. Zodat je niet even later weer op een onbewuste wijze in de dualiteit gaat. Je ziet de ruimte en je vergeet om je eigen energie in een ik-centrum vast te houden. Energetisch komt alles open. En er blijft geen centrum open. En je gevoel, je hartgevoel. Meteen vergeet je het ik-belang. En dan is het ware liefde. Het komt helemaal open. En het blijft geen centrum over. Bewustzijn. Eerst aandacht voor die mooie ruimte. meegaan met die beweging. Ook het bewustzijn komt dan vrij. Het is niet meer aandacht voor iets, maar het is universeel bewustzijn. Zonder centrum. Dus blijf bij die ruimte, gevoelsmatige ruimte, laat je daarin ontspannen. Zodat die kracht van het ik-centrum loskomt. Het is ontspannen. Blijf bewust van die mechanismen. Vooral het mechanisme om wat ervaren wordt meteen op die ik-centrum. Te projecteren en vast te houden. Uitgaande van dat ik-centrum is er een gerichtheid om buiten. Laat die gerichtheid dan eens een keer doorgaan. Tot in het oneindige. Daarin is het vergeten van het centrum, komt los, komt vrij. Zoals we waar we gisteren over hadden. Dat vier van dat vliegerlijntje. En dat laatste touwtje zit niet vast. Dan is er niks meer vast te houden. Het ik wil al die lijntjes vasthouden en dat is die knoop. Maar je weet hoe het zit met een gebreide trui. Wanneer het eenmaal los zit. Misschien dus houden we eraan totdat het helemaal weg is. Vroeger moesten we nog wel helpen. Dus een trui uit te draaien en dan bolletjes opmaken. Blijft niks van over. Van het gebreide truitje van je eigen leven. Op een gegeven moment is het draadje op. Herken je dat mechanisme? Het vasthouden in zo'n knoop en het ook weer de ruimte geven. Net zoals een mooie ballon die de lucht in wil. Mooi, goed, goed vasthouden hoor, het touwtje. Ja, natuurlijk, prachtig, want het is het mooiste wat ik heb. Identificatie ermee. Maar ineens, oh, iets anders. Prachtig. Ballon wordt vergeten. Weg. Oh, vasthouden. Weg te laat. Die gevoelens, die kunnen daarbij een rol spelen wanneer werkelijk bij jezelf vrij komt. Ben je niet herkend? Oh, prachtig, laat maar. Als die knoop is losgekomen, is er dus niets meer te zeggen. De situatie is onuitsprekelijk. Omdat die hokjes van dit is dit en dat is dat, er niet meer zijn. Omdat het belangrijkste hokje dat er was, dat ik, dat alles een plaats gaf, er niet meer is. Het is onuitsprekelijk. In die overgang, dan kun je nog wel van alles zeggen, maar dan maakt het niks meer uit. Wanneer werkelijk die overgang gaande is, die overgang die zet zich door. Ja, je kunt van alles wel zeggen, maar het maakt niks uit. Het gaat namelijk door. Je rolt daar van de Himalaya, die K2. Nou, wat je ook beweert, het is nog zinloos. En onderweg, terwijl het gaande is, dan zegt de een dit. Nee, dit is mijn waarheid en jij moet het geloven. En jij toch altijd. Zitten ze nu op de bek vechten. Terwijl het allemaal zinloos is. Te herkennen dat het op deze wijze de vrijheid herkend wordt. Oh, inderdaad, dat is op dat niveau. Ja, dat is inderdaad belachelijk. Hoe zit het nou werkelijk? Dat is die ruimte die je zelf bent. Herken je dat je altijd al één bent met alle anderen? Met alles. Zelf formuleren, denk ik. Afhankelijkheid is dus in de situatie waarin één persoon zich afhankelijk gaat opstellen ten opzichte van iemand anders. Die levert een deel van de eigen identiteit uit aan een ander. En die zegt, zonder die ander ben ik niet meer compleet. Wanneer die ander zegt, nou ja, ik heb met jou niet zoveel te maken, dan is het natuurlijk allemaal al minder.
Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een soort van opgaan in elkaar. En...
nou, dat is dus heel iets anders. Ook vanuit een dualistische toestand. Wanneer er werkelijk een opgaan in elkaar is, en je bent er intern bewust, dan vervallen de grenzen niet alleen met die ander, maar universeel. Als je dat heel erg bewust bent, zo helder dat je zegt, nou, die dualiteit heeft niet meer terug te keren. Nou, prachtig. 12.
En is het, dan gaat die ander bijvoorbeeld eindje wandelen, is dan even weg, zeg maar. Niets dramatisch. Maar dan heb je dus niet meer dat.
Ja, ik zei, wanneer je erin blijft en dat herkent en zo in die sfeer aanwezig blijft. Wanneer even later dan weer een terugval is naar de ik-persoon en die ander gaat weg. Ja, nee, ik mis eigenlijk wel wat. Ja, natuurlijk, omdat je dan niet meer compleet voelt. Maar voorafgaande aan het gevoel is er dus alweer die dualiteit ontstaan. Heb je weer teruggetrokken op je eigen ik.
Maar het is natuurlijk wel zo dat, of is dat misschien dan niet zo, dat een gezamenlijkheid wel een meerwaarde heeft boven.
In relatieve zin kun je altijd zeggen, wanneer mensen het goed met elkaar kunnen vinden, dan is dat inderdaad een gezamenlijkheid. Grenzen die zijn grotendeels verdwenen. Nou, dat is altijd meer dus positief ten opzichte van die hele grote tegenoverstelling met het hele sterke scheiding. Tuurlijk, dat vindt iedereen ook prachtig. Alle mensen vinden het prachtig, alle mensen zoeken dat. En ze gebruiken er allerlei middelen voor om met elkaar te kletsen, om koffie te drinken, om wat alcohol te drinken. Nou, dan gaat het ook wat makkelijker. Dus dat is iets wat iedereen positief vindt. Mm-hmm. Ook in de seksualiteit. Het is het zoeken naar eenheid. Maar zolang steeds weer teruggegrepen wordt op een ik, ja, dan ben je afhankelijk dus van de omstandigheden en van de andere mensen.
Ja.
Om je compleet te voelen.
Ja, om je minderwaardigheid aan te vullen, zeg
maar. Ja. Maar intentie is om je compleet te voelen. Nou, die intentie is er. En die intentie is natuurlijk gewoon heel authentiek. Want het is iets wat iedereen heeft. Alleen, het wordt gezocht in externe omstandigheden. In personen die je ergens buiten jezelf plaatst.
Ja.
En dan moet er nog een keer die eenheid komen via die externe weg. Nou ja, wat niet kan, ik heb het erover gehad, dat die overgang best plaats kan vinden. Je begint dualistisch. En je ziet iemand en zegt, oh nee, wanneer ik die helemaal de mijne mag noemen, dan voel ik me compleet. En wanneer dat niet helemaal lukt, nou, dan voel ik me broer. Maar wanneer dat alleen is vanuit een ik-positie, een ik-persoon, dan zie je dus dat het altijd schipbreuk wordt. Want zo'n ik-persoon kan niet compleet worden door een andere ik-persoon. Het kan niet. Het kan misschien eventjes prettig zijn. Maar daarna, nou, dan, ja, dan gaat wandelen en zo, net wat jij zegt. En je zegt, nou nee, hey, je voelt me nou niet meer compleet. Dus in die dualiteit hou je altijd het gefractioneerd zijn en het niet compleet zijn.
Mm-hmm.
Het niet één zijn. Dat hou je altijd. Dat kan alleen op een heel ander niveau. Dus die intentie is heel authentiek. Want mensen hebben er een bepaald gevoel voor om compleet te worden. En ze zoeken dat. Alleen je gaat op de verkeerde wijze die wel schipbreuk moeten leiden.
Ja.
Omdat je uitgaat van een ik-persoon en je wil die ik-persoon in stand houden. En je projecteert andere ik-personen, andere dingen die je wilt hebben. En je zegt, nou, wanneer dat dan bij mij komt, dan ben ik weer compleet. Ja, wanneer je, dat is met bezit helemaal duidelijk, wanneer je dan iets bezit, dan zie je even verder en zie je andere dingen. En dan zeg je, oh nee, dat moet er ook nog bij komen. Want ik ben nog steeds niet compleet.
Nou, als je met z'n tweeën een vrees zoals één bent.
Ja.
Dan krijg je nog steeds een onbeleefd.
Ja, maar dan zit het op een ander niveau. Dan zit het op een ander niveau. Wanneer je werkelijk dus die eenheid ervaart, dan is dat de werkelijke situatie. Die eenheid, die is compleet. Ten tweede kan er dan wel wat gebeuren. Maar wanneer je niet zelf duikt op dat niveau. Dan blijf je op het niveau van de eenheid. En dan kan er binnen best wat gepraat zijn. En weet ik wat allemaal. En in zekere zin ook een meningsverschil. Dat kan allemaal best. Maar het is allemaal zo betrekkelijk. Waarom is het betrekkelijk? Omdat het een plaatsje, het liefst in het grote geheel van eenheid.
En dat betekent dat je dus constant afhangt naar jezelf en je situatie.
Ja, dat je continu blijft in die sfeer van eenheid. En van liefde. Want wanneer je dat niveau verlaat, dan weet je dat je weer in de dualiteit en in de conflicten terechtkomt.
Raak betrokken in de conflicten.
Tuurlijk.
Maar als je constant open bent en liefdevol, dan ben je dat ook voor andere mensen. Dan ben je niet alleen maar voor die relatie.
Toch? Nee, dan is het totaal open. Ja. Dan is het helemaal open. Dus daarom, dat ervaren met iemand die eenheid, dat kan een weg zijn om te ervaren dat het universeel open is.
Hoe kan een persoon dit begrijpen?
Nee, op persoonlijk niveau niet. Mm-hmm. Maar je bent altijd al meer dan een persoon.
Ja, dus daarom kun je het ook begrijpen.
En daarom is er iets in je dat er weet van heeft.
Ja.
En dat is je redding. Anders was je hopeloos verloren. Maar in je is die eenheid al aanwezig, daarom weet je ervan. Alleen wanneer je zwaartepunt hebt op dat niveau van de ik-persoon, ja, dan is het ergens een geweten. Maar wanneer je dat herkent als centrum van zelf zijn, ja, dan is de hele zaak omgekeerd. Ja, natuurlijk. Het is zo duidelijk zo.
Hoe komt het dat je dat ook gauw verliest in het
ego? Gedeeld is dat een gewoonte. Om het zo weer te construeren. Dat zelfbeeld, ook daar heb ik me mee geïdentificeerd. En ook al heb ik dan eens een keer wat andere ervaringen. Dan is het heel gauw weer de gewoonte om dat opnieuw op het niveau van het ego te plaatsen. En dan is het een mooie ervaring of zo. Je plaatst ook in de tijd en zegt, nou ja, toen, ja, dat waren mooie ervaringen. En nou ervaar ik dat niet, dus ik verlang er weer naar en ik hoop dat morgen weer zo te ervaren. Maar dan blijven het ervaringen en dan blijven het cirkels.
Dan, als je gelijke liefde voelt voor alles en iedereen... Dan zou je in wezen met iedereen samen kunnen wonen. Waar ontstaan dan de voor- en afkeur? Geen echte afkeur en geen voorkeur, maar in ieder geval met een bepaalde persoon gaan samenleven en niet met anderen.
Ja, nou, je hebt wel te maken met al die verschillende niveaus. Dus op het niveau van het alledaagse gaat het ook op een gewone manier door. Dus die liefde, die kan er best zijn. Dus het is maar net hoe dat loopt. Dus het is allemaal dan allemaal niet meer zo kritisch van hey, dit en die wel en een andere niet en zo. Dus het kan echt open blijven. Maar die oude dingen van op dat menselijke niveau, die spelen natuurlijk toch nog wel door.
Blijven gewoon.
Alleen niet hard meer. Dus het loopt ook maar zoals het loopt.
Oké.
Dus daarom krijg je wel daar ook wel een harmonisering.
Dus veel minder scheidingen natuurlijk.
Ja, dat is primair.
Ja, er zijn geen scheidingen.
Maar hoe het verder in het gewone leven loopt, ja, dat is maar net hoe het loopt.
Hoe kan iemand die er open is, goed omgaan met iemand die nog niet is
gescheiden? Wanneer je open bent, dan ben je ook die ander. En wanneer die andere dat niet ziet, dan is het jammer voor die ander.
Niet zo lang hebben dat je allemaal betrokken.
Nee, maar blijft het punt dat het voor jezelf goed is. Ook al beseft die andere het niet. En daarom zeg ik, nee, dat is dan jammer. En vooral wanneer je ziet dat die andere het zichzelf daardoor zo moeilijk maakt. Dat ze het lijden. Natuurlijk zeg je, nou, dat is jammer. En ik hoop dat die ander ook iets meer van die ruimte en die vrijheid gaat ervaren. Helemaal geen storing meer. Wanneer er geen dualiteit meer is, dan is er geen conflict. Ik zeg altijd hele simpele dingen eigenlijk. Hè? Wanneer er geen scheiding meer is, is er geen conflict. En er gebeurt wat er gebeurt. Zo eenvoudig is het.
Maar het is soms moeilijk om eenvoudig te zijn.
Blijkbaar.
Zou je nog een keertje willen hebben over, heel lang geleden heb je dat een keertje op een bandje staan bij mij, over een hele hoge toon, als je die in de gaten hield of iets dergelijks, ik heb het niet zo goed begrepen, als die constant aanwezig blijft, een hele hoge toon, klopt dat? Nee.
Net zoals de ruimte. Daar hebben we het nu net over gehad.
Ja.
Je hebt vaak een ruimte.
Ja.
Wanneer het werkelijk oneindige ruimte is.
Ja.
Je gaat mee met die ruimte. En je vergeet ergens die ik-knoop vast te houden.
Mm-hmm.
Je hoort een hele eigen toon. Een hele eigen toon. In de kosmos. Je gaat erin mee. En je vergeet die knoop vast te houden.
Een simpele taal.
Maar je zegt helder blijven, maar niet die ik houden. Dus je maakt een onderscheid tussen die helder blijven.
Ja. Ja, dus dat is heel belangrijk om dat te zien, dat er natuurlijk wel ook op een niveau van de ik-persoon een helderheid kan zijn, van ik ben helder. Maar dat die helderheid van het zelf zijn veel verder gaat dan het niveau van de ik-persoon. Dus dan komt er een heel ander soort helderheid die niet vastzit aan dat beeld van dat van het persoontje. Dus dat is veel ruimer bewustzijn. Dat dus niet dat kader heeft van het persoontje, wat we altijd zitten denken in termen van ik dit en ik dat. Nee, dat wordt losgelaten. En het blijkt dus dat je zelf die diepte hebt. In dat zelf zijn zit die diepte die verder gaat dan die grenzen van het ik-persoontje. En dat is een grotere helderheid, groter inzicht. Dan zit je op een inzichtsniveau. En op dat inzichtsniveau heb je niet te maken met die beperkingen van lichaam en geest van de persoon.
Ja.
Ja. Alleen je ziet dat een ik-persoon weer heel snel geneigd is om te zeggen, ik ervaar vrijheid.
Ja, maar ik heb geen woorden om aan het uit te drukken.
Maar dat is nou juist het verschil. Ja. Om het goed even te ervaren, ja, dat een ik-persoon kan zeggen, ik ervaar vrijheid, maar dat het veel beperkter is dan wanneer je werkelijk vrijheid ervaart. Want dan is de persoon er niet meer.
Ja, want als ik merk dat toen ik het zei, dat je dan eigenlijk al een soort, ja, iets aan het opleggen.
Daarom is het heel moeilijk om erover te praten. Dus je moet steeds weer aangeven, nee, het gaat niet werkelijk om die vrijheid die je ervaart, niet meer als ik persoon, maar als eigen zijnswijze.
Ja, zijnswijze.
Die vrijheid, dat is mijn eigen sfeer. En dat is dus niet meer gebonden aan de grenzen van die persoon en de vormen ervan. Maar daarom is het wel goed om dat zo goed mogelijk te formuleren. Dan zie je het ook duidelijker. Maar blijkbaar hebben mensen die niet. Dat is dan helemaal gegeven. Alleen je moet het wel duidelijk gaan ervaren, op een bewuste wijze gaan ervaren, zodat je die beperkingen daar loslaat, doorziet als iets wat niet echt bij je hoort. Dus dat is het vrijkomen van die binding aan die condities. Dat zelf zijn is niet gebonden aan condities. Dat is vrij zijn. Als je nu gebonden bent aan condities, dan ben je vrij. Ook weer zo waar het is een koe.
Is het zelf zijn dan ook wat in geval van reïncarnatie doorgaat?
Geen idee. Maar in je gewone leven merk je wel dat die cirkels wel doorgaan. Nou, wanneer je het al hebt over reïncarnatie, dus dat is iets wat je in je eigen ervaring wel kunt herkennen in het gewone leven. Dat je een periode hebt dat het even vrij is en daarna dat je weer terugkeert, of was het alleen maar 's ochtends vroeg. Wanneer je uit een droomloze slaap terechtkomt, uitkomt 's ochtends en je wordt wakker. Hoe is het mogelijk dat er dan weer eenzelfde soort persoon ontstaat die de draad erop neemt met gisteren en die zegt, natuurlijk ben ik dezelfde. Gisteren heb ik dit gedaan en vandaag ga ik dat en dat doen. Maar er is wel een hele fundamentele breuk geweest. Alleen de persoon die kan dat niet ervaren, want op dat niveau is niet het bewustzijn aanwezig.
Want wat bedoel je dan met fundamentele breuk?
Eventjes die droomloze slaap.
Ja.
Of eventjes helemaal niks. En even later. Al is het maar een fractie van een seconde.
Ja, dat is dat je niet bij je in bent geweest.
wordt na een fractie van een seconde wordt de hele wereld plus de persoon in kwestie wordt opnieuw geschapen.
Ja.
Tuurlijk. En dan zegt die persoon, hey, of iemand anders die zegt, hey, wat was je? Oh, niks. Wat niks was, dat is voor de persoon ook niks. Dus, even later, dan verbindt hij dus die situatie met de situatie voorafgaande aan dat momentje niks. En dan zegt, oh nee, dat was niks. Ja, dat klopt. Maar de impact wordt niet begrepen. Want het wordt allemaal weer geconstrueerd in die tijds, in het tijdsverloop.
Doet het geheugen dat?
Nou ja, goed, je kunt het noemen zoals je wilt, dat maakt
niet uit. Wat gebeurt er dan precies?
Nou, dat wordt dus in dat denken, en noem het maar geheugen, wordt inderdaad het oude weer geplakt in een doorlopende lijn naar dat nu dat opschuift.
Ja. Dan heb je verleden en toekomst.
Ja, je zegt, nou, de zaak zit aardig te dichtgetimmerd. Maar dat is het dichttimmeren, ja. Dat een persoon voortdurend doet, terwijl er overal gaten zitten.
Iets wat je kent.
In de tijd zit overal gaten. En toch wordt het allemaal mooi op die tijdlab gelegd en zegt, nou hoor, de tijd gaat toch zo door zoals de klok tikt.
Terwijl alles nieuw is.
Ja, terwijl er steeds weer helemaal niks is. Er eigenlijk niks, dan ontstaat er van alles.
Zijn er beschavingen waar geen tijd is?
Nou, andere beschavingen die hebben vaak veel meer oog voor de veranderlijkheid van de tijd. En voor het wegvallen van die tijd. En dat was vroeger hier ook zo. En 150 jaar geleden. Nou ja, de mensen op het platteland die hielden rekening zo met de loop van de zon. En Nederland had nog geen uniforme tijd. Die moesten toen komen omdat de spoorwegen gingen rijden. En toen hadden ze allemaal nog tijd, zones ook nog in Nederland. Ja, en iets eerder toen kwamen de klokken op de torens. Ja, goed, hoe laat is het? Nou ja, kijk maar naar de klok. Maar die klokken in Nederland die liepen echt niet gelijk op. Ik heb verhalen gehoord wanneer de dominee zich geslapen had en verder de kosten de klok even. Nee hoor, het is er niet tijd voor.
En ik heb altijd gelijk.
Ja. Dus dan werd de tijd naar de hand gezet. Hè.
Ja, zo
net hoe het uitkomt. Ja, dan nog wel, maar in andere cultuur heb je dat veel meer. In Indonesië, nou ja, daar hebben ze een jump carrot. Dat is elastische tijd. Elastische tijd.
Ja, elastische
tijd. Alles net als ik. Je kunt het voelen. Ja, waarom was je nou gisteren niet... Ik heb er een uur staan wachten. We hadden afgesproken, mag hier niet langer.
Spanje.
Oh, nee, nou ja, moet je kijken. De tijd kwam erop neer dat de tijd nog niet rijp was. Want ik, nou, dan moest dit nog gebeuren. En ik moest een praatje maken met die en die enzovoorts. En ja, die 8 uur die kwam gewoon niet. Nou, zo zie je dus dat het zo erg betrekkelijk is, die tijd.
Ja, ik sprak gisteren met iemand van het eiland, die altijd eigenlijk gewoond heeft. En dat de bewoners dus inderdaad heel veel leven ook met de getijden,
ja,
van de zee.
Ja.
Mooi is dat.
Ja, dus dan heb je een hele andere oriëntatie voor de tijd.
Ja.
Je kan het eigenlijk zien van een praktische rol van afspraak.
Jawel, dat kun je op een gegeven moment doen. Maar hier ging het eventjes om het ook weg kunnen vallen van de tijd. Wanneer je het doet als een conventie, dan moet je in principe ook de ervaring hebben dat de conventie ook ineens heel anders kan worden. Anders is het geen conventie. Dan neem je het als waarheid. Werkelijkheid. Maar het feit dus dat je gaat ervaren dat de tijd ook helemaal afwezig kan zijn. Dat de tijd niet een doorgaand verloop hoeft te hebben. Dat is op zich natuurlijk ontzettend belangrijk, want dat is de doorbreking van zo'n basaal denkpatroon en constructiepatroon. Eén ogenblik kan de eeuwigheid zijn. Niet voor de denking, maar wel in je eigen zijnsfeer.
Maar als je zo met yoga 's morgens, vanmorgen, hè, dat je zegt van je ziet jezelf van buitenaf en je voelt je van binnen, dus zeg maar wat je voelt en dat je dus ook ziet zitten. En volgens mij, maar dat zal wel niet, maar dat ik eigenlijk een fractie van een 100 miljoenste seconde eigenlijk na elkaar dat pas ziet, niet tegelijkertijd. En hoort het in één keer te zijn.
Dus laat dan die tijd even los.
Maar dat merk ik wel, dat het dus echt net na elkaar. Niet op één moment.
Ontspan je is terwijl je die instelling hebt. Want je ziet jezelf van buitenaf. Je ervaart jezelf van binnen. Blijf daar eens. Laat je ontspannen. En vloeit helemaal samen. Blijf daar.
Dat is een beetje hetzelfde kwantummechanica, toch? Dat als je het meet, dan krijg je een uitslag van 1 of 2. En als je niet meet, dan is het allebei.
Ja, het wordt wel verschillend geformuleerd, maar het is onbeslist.
Als je licht gaat meten.
Nee, maar goed, wanneer je het niet meet, is het onbeslist. Is het onbeslist? Nou, blijven ze in die onbeslistheid. In die onbeslistheid zit de openheid. Die openheid is de openheid die de basis is van elke stolling in een bepaalde richting.
Coach dan, die hij zijn ervaring tot wat jij zei, dat het daar geen jaar zat.
Marijke zei dat. Dus Marijke moet wel even antwoorden.
Een heel collectief ego van God is opgehangen aan een zo'n speler die dat goud moet halen. En daar is dat hele, het zijn miljoenen mensen die verwachten van hem dat hij dat haalt.
Ja.
En hij gaat rennen en zijn spier knapt, weet ik veel wat er gebeurde. Hij kan het niet meer.
Ja.
En het volk, dat is collectief in een shocktoestand. Zo.
Ja.
Ja.
Maar de coach die haalt. En in zijn, die zal een tijd over het moment hebben, ga ik er even vanuit, dat hij dan, enigszins verdriet, of wat ik nu moet zeggen, dat is er dan toch ook. Hoe kan zich dat dan houden met, ja, dat is het ego van het volk. En dat, ik ben wel met je eens, dat is niet zo de kunst het is, maar tuurlijk.
Maar het is toch een zaak van identificatie? Dus het volk identificeert zich en de coach ook met die sporter.
Ja.
En er zijn allerlei verwachtingen bij getrokken.
Ja.
Van nee, kijk eens, kans opgehouden. Dus.
Ja.
En dat zijn die hooggespannen verwachtingen waarbij de identiteit al gaat naar die hand die het goud grijpt.
Ja.
En dat zal gebeuren en ineens valt de sport. Nou, ineens, dus die identiteit die daarin zat, die krijgt ineens de klap van de motor. En dan is het natuurlijk wel ellendig. Voor iedereen die zich daarmee geïdentificeerd had.
Maar hoe ga je, daar dan mee om? Want dat is wel voor die mensen dan de realiteit.
Ja, dus wanneer je dat ziet,
ja.
Nou ja, dan zeg je bijvoorbeeld, zoals Marijke, oh geweldig. Wanneer je dat ziet, hoe dat werkt,
ja.
Terwijl je ziet dat het niet nodig is.
Ja. Ik heb dan eigenlijk een doel, dan weet ik.
Ja, het is natuurlijk, wanneer je dat dan ziet, die verslagenheid.
Ja.
Ja, nou ja, ach, dat is inderdaad een stukje lijden.
Ja.
En dat is natuurlijk best jammer. Maar je ziet ook dus waardoor het komt. En dan zeg je, ja, kijk eens, je weet hoe het zit met het sporten. Wanneer je eenmaal dus op die weg gaat en je hebt daar die identificaties, dan weet je dat je die klap van de motor kunt krijgen en alle verwachtingen die storten dan in. Dat weet je. Je kunt dan op dat niveau zeggen, nou ja, vooruit, het is niet anders, moet je het maar nemen. Maar je kunt ook fundamenteel gaan kijken. Zeggen, ja, die frustraties, die zie je dus overal gebeuren. Waarin mensen dus toch allerlei dingen willen. Zich daarmee identificeren en dan merken ze dat niet alles mogelijk is. En dat is natuurlijk fundamenteel niet mogelijk op dat niveau. Niet iedereen die kan dat goud krijgen. Dus ik kan van tevoren zeggen dat het grote gros raakt gefrustreerd. En als je dat ziet van tevoren, nou dan weet je dat. Dan zeg je, nou nee, oké, ja, dat hoort er allemaal bij. Maar meteen krijg je dan wel het relativeren van die hele zaak. En dan heb je een heel andere situatie. Als je het relativeert, dan heb je toch een heel andere situatie. En dan kan het een schouwspel zijn, dan kan het een spel zijn dat je zelf meedoet en zo. Dan zeg je, nou, of dat spel dat duurt zoals het gaat en we zien al wat eruit komt.
Maar dan bereik je het heel goed. Als je heel betrokken bent in die sporten, dan bereik je de vreugde van de winst of het drama van het verlies.
Ja, nou, dat is het.
Is het vrij?
En wanneer je zegt, nou oké, vooruit, dat is het leven, hè. Maar ja, goed, dat gaat door totdat je zegt, nou ja, nee, dat hoeft aan mij niet meer zo. Want ook wanneer je winst hebt, nou, dan ben je ook even eendags vlieg koningin. Je krijgt even een huldiging en je raakt in de vergetelheid. Dus ja, is het dat? Nou, dan zit je in een nieuwe situatie. Zeg, dat is toch maar een betrekking.
Ja, als toeschouwer, zeg maar, als je het afstandelijk bekijkt, dan heb je het natuurlijk gewoon mooi voor. Als je er helemaal in zit, dan heb
is nog altijd zo. Dat geldt niet alleen voor je spreken, maar dat geldt voor allerlei dingen in je eigen leven ook. Maar het is juist, nou, vind je dat dan het leven? Nou, uitstekend. Gewoon doorgaan. Totdat je doorkrijgt van, nou nee, kijk eens, dit is toch gek voor woorden dat ik steeds achter dit aanvlieg. En dan is het volgende weer. Eerst moet ik me identificeren met een aantal wielrenners. En dan ga je ook wel weer spelen. En gelukkig begint weer de gewone competitie. Enzovoorts, enzovoorts. En nou ja, de media die zorgen wel dat het spektakel doorgaat. Maar op een gegeven moment zeg je, nou, met dat spektakel, daar hoef ik niet meer mee te doen.
Maar het kan toch allebei, je kan en je verliezen in een wedstrijd, en je kan zeggen van, nou ja, het is allemaal een spel.
Verliezen in de wedstrijd en zeggen het is allemaal een spel, dat is een tegenspraak wel.
Nee, maar je kan toch naast elkaar staan?
Wanneer je verliest in de wedstrijd, dan is het geen spel meer.
Ik bedoel, je kan heel enthousiast in iets opgaan, maar je kan het vervolgens ook weer regelmatig relativeren.
Ja, dan zeg je, oké, ik heb verloren, ik moet het wel relativeren. Volgende keer bezig. En dan ga je met het volgende potje bezig. Je laat je zitten te pokeren, nou, die blijven pokeren. Volgende potje, nee, weer. Precies hetzelfde. En dan is het een verslaving, omdat je toch wil winnen. Je zegt, oh nee, goed, oh nee, Wim is. Nou ja, ach nee, het is mijn spel, maar ik wil toch. Zie hoe dat werkt, zie hoe dat werkt. En wanneer het doorgaat, ja, nou ja, dan is het zo. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat je zegt, nou, ik heb het nou allemaal wel gezien. Ik weet hoe het werkt, maar dat mechanisme, dat moet maar eens een keer stoppen. Want het is continu dezelfde cirkel.
Ik had het zelf net lezen van het boek van Dostoevsky. Ik heb er geen idee voor de doosje van. Ik heb zo genoeg van al die drama's en weer eentje.
Ja.
Topschrijver. Maar...
Ja. Al die detective van op de televisie en zo. Ik ken iemand, nou, die zit al 30 jaar, die zit al afleveringen van Tato op te kijken. Ik vind dat vervelend nou weer. Nee hoor, wanneer het afgelopen is, dan zit ik alweer te kijken wanneer die volgende is.
Ja.
Nee, wanneer we 30 jaar doorgaan, zeg je nou, hé.
Ja, maar
dan
is dat niet meer de tijd, ontstaan aan de tijd.
Ja, ook, dat zit er ook bij. Van, oh ja, dat is.
Dat is gewoon tijd doen.
Ja, maar dat is dan op zich weer een bepaalde tijdsvolgorde in cirkels. Van, oh ja, dat is dan inderdaad dat. En dan hoef ik niet meer te denken aan allerlei andere dingen. Het is ook een beetje ontsnappen aan de gewone wereld.
Yeah.
Ja, dat zit er allemaal bij. Maar hoe het ook zij, het is wel steeds weer je opgenomen of duiken in een bepaalde serie gebeurtenissen. Waarin je meegesleept wordt. Ja, wanneer je verveling ook hebt, dan is het toch weer het je duiken in een heel specifieke situatie waarin je daarin geleefd wordt. En ja, op een gegeven moment moet je toch maar zeggen van oké, dat hoeft voor mij niet meer. Oh ja, er is verveling. Er zijn twee mogelijkheden bij verveling. Of je gaat iets anders zoeken als afleiding. Of je gaat door de verveling heen.
Ja. Wat veroorzaakt de verveling eigenlijk?
Nou, dat is juist die tussenpositie. Dat je wel weet hebt van... Oh ja, nou ja, eigenlijk heeft het allemaal niet zoveel zin om hier mee bezig te houden. Om daarmee bezig te houden. Om hierin te duiken, om daarin te duiken. Er is eigenlijk helemaal niks te doen. En eigenlijk wil ik wel van alles doen.
Ja, dus het ik die wil door de onze vervestigen.
Ja, dus dan heb je die twee kanten en dat is in de verveling is dat een beetje een tussenpositie. Ja, dat is het ook niet. Dus dan maar toch nog weer afleiding zoeken.
Maar als je door de verveling gaat, het lijkt het een hele
Ja. En dan krijg je dus dat het weer een afleiding is. Maar op een gegeven ogenblik zal je zelf door die verveling heen moeten zakken. Waarbij werkelijk de vrijheid komt. Want anders dan blijf je in cirkeltjes doorgaan. Steeds meer weer afleiding zoeken. En dan is het weer een tijd lang meegaan in iets. Maar je komt weer terug op de uitgangspositie. Namelijk de verveling.
En door verveling heen gaan is hetzelfde als het uit elkaar valt. Ze zijn.
Ja, uit elkaar vallen van dat ik van de verveling. Ik verveel me.
Maar wanneer dat onbewust dwangmatiger wordt, dat als een geïsoleerde functioneerde, dat ze langer dan een bepaalde tijd is aan de voorzegging. Omdat ze al die impulsen die verwerken, ze hebben nieuwe impulsen nodig om te blijven bestaan. En er is geen bewustzijn of weet van. Hoe de situatie is, dan kan
het hele zenuwstelsel. Ja, dus dan kun je hele rare situaties krijgen dat ik zich verveelt en toch dus de afleiding wil. Mm-hmm. En wanneer dat kunstmatig wordt tegengehouden,
ja
dan is dat ik van ik wil afleiding hebben en ja, en wanneer het niet lukt, dan krijg je natuurlijk hele rare situaties.
Het gevoel zinloos zijn.
Wat zeg je?
Dan krijg je het gevoel dat je zinloos zijn.
Ja, maar wanneer je dan vasthoudt aan het ik, is dat een heel rot gevoel. Van ik wil eigenlijk zinvol zijn, of gewoon afgeleid worden. En dat lukt allemaal niet. Het is toch zinloos, maar ik wil wel zinvol bezig zijn, of in een afleiding meegaan. En dat lukt niet. Ja, dat is ook een hele beroerde situatie.
Dus het moet weer ook vanuit aanleiding worden. Zou
die ook kunnen? Nee. Dus zou dus op een heel ander niveau, die hele niveau zou opengebroken moeten worden, zodat het totaal open is. En dan is die problematiek pas weg.
Hetzelfde met eenzaamheid.
Ja,
precies.
Ja, hetzelfde met elk verlangen.
Ja.
Dus dat ook met waar we het over hadden, steeds maar weer die evenementen om mensen een afleiding te bezorgen.
Je zou toch ook gewoon bewust bijvoorbeeld tv kunnen kijken?
Ja, tot een zeker
hoogte. Als je naar de zee kijkt, is toch ook eigenlijk een vorm van afleiding. Als je.
Ja, dat hangt er vanaf dus op welke wijze je ziet.
Ja.
Wanneer het uitgaat van een ik-situatie, dan kun je kijken naar de zee. Oh, dat is lekker afleiding, hoor, dat is mooi. En je ziet de golven gaan en zo, op televisie enzovoort. Maar het kan natuurlijk nog veel meer open zijn.
Op een bepaald niveau lever je dus de fun van het leven in om niet meer te lijden.
Ja, dan zit je
als maar het gaat niet ik, ik wou net zeggen,
dan zit je als een ik te praten. Ja, ik moet dat inleveren om niet
meer
te kunnen lijden.
Nee, maar ik wil om het te formuleren.
Nee, dus dat is fout.
Nee, dat geloof ik dat het fout is, natuurlijk.
Dus dat moet je niet doen.
Oké. Ik wil het alleen maar goed formuleren, dat je dus...
Nee, je moet het dus anders formuleren.
Bland zei dat het dus inderdaad een verveling is, dus het fun van het leven. Maar daar komt dus voor in de plaats wat je dus zei van dat overstijgen vermoeden.
Ja, dus wanneer het overstegen wordt, dan heb je die hele problematiek niet meer.
Nee.
Zo kun je het wel formuleren.
Maar dan die
maar ik kan het nooit regelen. Dat zegt nou, ik lever dat maar in voor.
Nee, zeker niet met opzet. Nee. Maar daar komt het op neer, bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Om de ellende in te leveren, lever je dus de fun in, dat zei ik.
Nou ja, dat is maar net hoe je dat ervaart. Over het algemeen is dat ook niet zo fun.
Nou, de hoogtepunten, zoals het
Adriaans. Ja, hoogtepunten, maar dat zijn enkele hoogtepunten wanneer je dan wel eens een keer wanneer je slaagt.
Ja, je kan dus in... Nou ja, oké. Ik vat dat. Ja. Ja, het is ook waar.
Ja, maar moet je kijken, hè? De media die gaan het dan weer opnieuw aan het eind van de speling, gaan het mooi eventjes zo reconstrueren. Moet je eens kijken, wij hebben toch vrouwen, waren polo's en die hebben gewonnen en er wordt een heel groot feest van gemaakt. En dat is dan gewoon de afsluiting, de apotheose van het hele schouwspel. Ja, gelukkig, 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 gelukkig. Dus dan zijn alle minder mooie dingen vergeten enzovoorts. Eindgoed, al goed.
Nou, wat ik zo opviel met voetbal, ik ben dus helemaal geen voetbalfan, maar ik vind het wel leuk als Nederland speelt, hè? Dan ga je dus. En dus ik hoorde dus die eerste twee wedstrijden, goedje bij, weer geweldig van de kampioen en van de tweede van Nederland. En dan, my gosh, oma, zei mijn kleinkind, we zijn nou de beste van de wereld, want we hebben gewonnen van de beste van de wereld. Nou, prachtig is dat, kind van 15 dat. Ja. En dan de derde wedstrijd, wow.
Ja, en meteen wordt alles...
En toch vind ik het hartstikke zonde.
Ja, jammer, van meneer. Ja. Ik vond het hilarisch
zo. Ik vond het zo jammer, want ik vind het zo leuk, want er is toch een bepaalde verbondenheid, hè?
Jawel, maar dat kun je dus allemaal zo ervaren, maar pas op, voordat je weet, zit je daar aan vast.
Ja, nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar, dan, maar je voelt het.
Maar zie hoe dat werkt, hè? Want aan de ene kant, natuurlijk, wanneer je uitgaat van de geïsoleerde personen, die krijgen wel meer gezamenlijkheid en ruimte door gezamenlijk zo te kijken naar de voetbalwedstrijd.
Ja, zeg, de straat ja,
dat is ook positief.
Prachtig.
Ja. Dat is ook positief en iedereen ervaart het als positief. En het is gezellig en er wordt gedronken. Moet eens kijken, ja, we doen wij het goed, hè? Nou, dat is prachtig allemaal. Ja. Dus, maar in relatieve zin is dat zo. Want je ziet het wanneer het een keer verloren wordt. En nou ja, de oranje vlaagjes worden maar bekend.
Zonde. Komt heel jammer.
De straten weer ont-oranje.
Maar daar kun je heel duidelijk zien. Hè?
Dan zie je dus hoe betrekkelijk het is.
Ongelooflijk, ja.
En wanneer je dat nou duizenden keren in zo'n cirkeltje hebt meegemaakt.
Net als wat Marijke zei, is precies hetzelfde natuurlijk. Ja.
Dan zeg je nou nee, uitstekend dat het leven zich ontplooit en ook de gezamenlijkheid ontplooit. Prachtig allemaal. Maar ga niet die dualiteit daar weer inbrengen. Wat je wel ziet wanneer zo'n evenement weer is afgelopen.
Nou, gezamenlijkheid, dat is ook vaak die tegen die. Dus
ja, dus het is, dat zeg, het is heel betrekkelijk.
Het is heel betrekkelijk hoor.
Het is heel betrekkelijk.
Ja, heel
betrekkelijk.
Ja, maar ook dus in een beperkte context. Tuurlijk, daarom. Als je dat eenmaal hebt leren kennen, dan verpleegt het andere zo sterk.
Ja, leuk om naar te kijken.
Maar nou, je zegt van de verveling moet je dus gewoon doorheen. Maar, en heel praktisch gezien, meditatie?
Dat is een soort meditatie, wanneer je zegt, oh, ik verveel me. Keer terug naar jezelf. Wat zit daar in die verveling? Oh ja, je herkent dat er toch nog ergens een impuls zit van het ik. Om afgeleid te worden of in ieder geval die verveling kwijt te raken door activiteiten. Terwijl aan de andere kant er al het idee is, oh nee, laat maar. En dan zit je in een soort padstelling. Nou, dus dan maar verder gaan kijken. Hoe zit het nou werkelijk met me? Oh ja, in de verveling al, daar ben je niet op een hectische manier bezig met allerlei dingen. Nou, dat is positief. Maar toch nog die impuls van het ik, dat denkt, ja, ik moet toch nog inderdaad wel wat doen. Los maar, open. Hoe zit het met mezelf? Vrij. Oh ja, nou, dan is er ook helemaal geen rem die je nog in de verveling hebt om wel energie te laten stromen. Maar goed, dan gebeurt dat vanzelf wel. Het is vrijheid.
Oh, en dan
geeft
het niet om wat er gaat is.
Ja, want daar heb je nog een conflict situatie.
Ja.
Aan de ene kant wil je van alles doen, want er zit nog een impuls in. Het zou anders moeten zijn. Terwijl ergens een rem zit om het te laten gebeuren. En die rem is iets van, ach nee, het is niet leuk en ik heb daar geen zin in. En heeft het wel zin überhaupt? Dus dat is die rem die erop zit. Dus
maar daar kan je depressief van zijn.
En daar, ja, mensen die zich echt helemaal vervelen, die worden depressief.
Ja, dat hoor je heel veel.
Ja.
En om daar niet in mee te gaan, is het weer dus, ja, kijk.
Nou, dat zal dus doorbroken moeten worden.
Als ik voor mezelf praat, zeg maar, dat heb ik heel lang in een heel hoog prikkelniveau geleid, zeg maar. Dat je veel denkt, veel dingen fantaseert, je veel dingen doet. Op een gegeven moment kwam ik er ook achter dat je, dat het dus met minder prikkels ook prima gaat, zeg maar. En dat kan nog zijn. Maar wezen kun je zeggen dat je als je verveelt, dat je verslaafd bent aan een soort niveau van arousal, of prikkelniveau, wat niet waar kan gemaakt worden, omdat je te moe bent, of omdat de omstandigheden er niet naar zijn. Dat zijn dus twee factoren. En op dat moment voel je je eigen vermoeidheid, of je eigen, ja, dus wat zwaardere energie, zeg maar, de negatieve energie. En dan heb je zoiets van, nou, als ik niet meer wat eet, of wat denk, of wat doe, dan heb je genoeg afleiding weer waardoor je de rest niet voelt.
Ja.
Maar in de basis blijft een soort disbalans.
Ja, dat is heel duidelijk. Aan
de hoeveelheid prikkels.
Ja, dus het is een neiging altijd wel om wel wat dingen te gaan doen. Alleen, er komt niet van op een of andere wijze.
Ja, je geeft jezelf dadelijk geen ruimte om, zeg maar, die of je bent vermoeidheid of zuur in je benen, zeg maar, dat even.
Nou ja, dat kan een oorzaak zijn. Het kan ook een oorzaak zijn dat je niet meer de zin van zo'n activiteit ziet. Nee, waarom zal ik dat doen? Het heeft toch geen zin. En toch die impuls hebben om wel te doen. En, ja, dat houdt elkaar in evenwicht, zo'n padstelling. En dan is er helemaal niks te doen. En ja, ik verveel me.
Ja.
En verveling, die kun je eigenlijk nooit zelf overstijgen. Dan hoop je maar dat er iets van buiten komt om die verveling te verdrijven.
Ja, dat is natuurlijk waar entertainment business
draait.
Het prikkelniveau niet om maar dusdanig een bepaalde bandbreedte te houden waardoor het werkt.
Je zou je dat de Maarheid zegt wel het hele leven is één stuk entertainment.
Waar is hij?
Het
hele leven is één stuk entertainment.
Maar verveling is toch niet alleen maar iets negatiefs. Ik heb het de laatste tijd veel meer ervaren als iets heel positiefs. Een kans om rustig te worden. Om allerlei spinsels los te laten. En om gewoon niks meer te doen.
Dat heb ik gezegd. Wanneer het in de goede richting gaat. Wanneer het in de goede richting gaat, dan is niet meer die padstelling bepalend. Maar dan komt er iets anders. Namelijk van stilte, van ruimte, van vrijheid. Maar dat is dan geen verveling meer. In de verveling zelf is er het gevoel van ik verveel me en het zou niet zo moeten zijn.
Ontevredenheid.
En dat is een stuk ontevredenheid. En eigenlijk dat je toch weer iets groots wilt. En op een of andere manier gaat het niet door. Ook een factor in jezelf. En dan zeg je, ja, er is eigenlijk niks te doen. En het is toch allemaal niks. En ik verveel me. Zo'n lange zondagmiddag. Vind ik helemaal niks te doen.
Gelukkig zijn de winkels ook.
Nou ja, dat krijg je dan, hè? Dat krijg je dan.
Dat kan inderdaad.
Ja, dat is entertainment. Gelukkig steeds weer de winkel. En nou, dus ik was een keer in Den Haag. Nou, het bleek wel zaterdagmiddag. Alle mensen, nou ja, goed. Die gaan zondagmiddag de winkel is joppen.
Dat stond met zo'n gezicht met een twee tassen gewoon met een schip. Ik maar jou.
Ik wil niet spreken.
Nee.
Maar heeft u niet een soort rijpheid nodig dat jij kan in de film kijken?
Ja.
Want ik heb het gevoel dat het heel gevaarlijk is als je jezelf dwingt om daarin te kijken. Als je het niet bereid bent voor.
Dat kan, goed. Het leven zit vol gevaren.
Ja.
Maar geeft wel een mogelijkheid misschien om wat meer zicht te krijgen op hoe het nou zit.
Ja, ja. Maar ik bedoel, het geldt heel erg door. Het geldt eigenlijk voor alles. Voor alles. Waar je ook doorheen bent, ook een speciaal part.
Ja. Ja. Want het is steeds weer een doorbraak door een gevestigde situatie. Gevestigd, namelijk dat er een ik-persoon gevestigd is die zich ergens toch min of meer thuis voelt. Al was het maar in rond de situatie van verveling.
Ja, maar zijn creatie, zijn creëren.
Wanneer die gevestigde situatie, de gevestigde orde doorbroken wordt, geeft dat natuurlijk altijd een stuk onzekerheid. Dan kan er van alles gebeuren natuurlijk. Maar daarom, het is zo ontzettend belangrijk om eerst te ervaren wat het betekent om jezelf te zijn. Ook op het niveau van de ik-persoon. Op het niveau van de ik-persoon, ga terug naar jezelf, lichamelijk gevoel van zelf zijn. Oh ja, wat er ook gebeurt, ik ben toch mezelf. En dat kan wel in die golven heen en weer gesmeten worden, maar ik blijf toch mezelf. En dat is een basis waarop ook dat verder kan ontwikkelen, dus voorbij die grenzen van die gevestigde orde, omdat je dan toch voelt, ik blijf toch mezelf, ook al wordt daar die gevestigde orde doorbroken. Mm-hmm. Dus dan blijf je jezelf.
Yeah.
En dat is een basis waarop het verder ook goed kan gaan.
Nou, als je me toch afvraagt, hoeveel tijd kan je niks doen, alleen maar in de ruimte zijn? Ik bedoel, dat ga je toch niet de hele avond zitten doen?
Dan is de tijd.
Dan word je ook, dan word je ook gek van.
Ja, als een ik-persoon dat gaat doen en ik blijf steeds meer op dat ik-persoon, die doet het gewoon niet. Want die laat zich weer afleiden. Dus er gebeurt iets anders. Wanneer de meditatie door is, te vroeg, anderhalf uur. Zeg, nou, wanneer dan een ik-persoon daar in die ruimte blijft, nou, dat in anderhalf uur, dat kan gewoon niet. Nee, dat kan het niet. Maar er is iets anders, want dat ik-persoontje, dat wereldje van ik-persoon, is natuurlijk maar een hele kleine provincie. Een heel klein gebiedje. In de meditatie, daar zit je al direct over de grens heen. We hadden dat over dat inzicht. Nou, het inzichtsniveau, dat is heel iets anders dan dat kleine gebiedje van die ik-persoon. Die afgeleid wil worden, die vermaakt wil worden. Nee, als ik-persoon, dan is de meditatie gauw afgelopen. Dan doe je dat ook niet. Nee, er gebeurt iets anders. Meditatie is altijd transcendente meditatie. Transcendent betekent dat het over de grens heen gaat. Dus transcendente meditatie, die uitdrukking is gewoon dubbelop. Dat is een beetje interessant te doen. Meditatie is altijd transcendente.
Transcendente, heb je ook nog.
Ja, dieper of hoger.
Nee, maar ik bedoel, dat maakt me niet uit. Maar ik bedoel, de verveling, dat is ook dat je op de oppervlakte blijft van zijn.
Ja.
Zodra je dus in de diepte gaat van alles,
ja,
verdwijnt de verveling.
Precies, dat zeg ik ook, je moet er doorheen zakken.
Ja. Ja. Of van hoog omhoog.
Ja, ja, zeker. Maar ook dus met mediteren, het gaan mediteren, dan kan er eerst nog een ik-persoon zijn die zegt, ik ga zitten voor de meditatie. In het begin kan nog steeds dus die ik-persoon zeggen, ik mediteer. Maar wanneer die situatie blijft, dan is het gauw afgelopen. Dus dan gaat er al heel gauw iets anders gebeuren. Wanneer je blijft zitten, gaat er iets anders gebeuren. Blijkbaar. Namelijk dat het niveau van het ik-persoontje verdwijnt. Dat er een andere sfeer komt van grotere ruimte, waarin je ontspannen jezelf kunt zijn zonder dat je in zo'n ik-centrum zit met je denken en voelen, reageren. Nee, het kan af en toe wel weer eens een beetje terugkomen, maar dan zeg je, ja nou, de meditatie gaat niet zo jovel, want ik zit af en toe steeds weer te denken van, oh hé, daar een pijntje, en hoe lang duurt het nog? Nee, wanneer dat zo is, nou, is de meditatie heel slecht.
Ja.
Nee, juist dat weer loslaten. Dan gaat het automatisch op een goede manier verder.
Met die verveling, hoe kun je dat bij een kind beïnvloeden? Je zei, er wordt gesproken over als het op een goede manier verder gaat en als het op een slechte manier verder gaat. Maar ik zie mijn zoon dat ook doen en hij doet dat graag, zich vervelen. Maar ik heb daar die onbeslistheid, dat is toch ook goed, vind ik.
Ja, wanneer je dat graag doet, ja. Dat is geen probleem.
Ja, maar de omgeving wordt daar kwaad van en dan
is het
daar...
het probleem van omgeving.
Ja, maar ik word daarvoor verantwoordelijk gesteld. Maar ik heb daar wel veel vertrouwen in ook, maar ja, er is toch ook iets dat mij onrustig maakt daarin. En ik weet niet hoe ik daar dan moet op reageren.
Ja, dat is dus fundamenteel te zeggen, nou, wanneer je zich daar prettig mee voelt, dan is dat best. Maar praktisch gezien zijn er natuurlijk ook aspecten. Wanneer je de hele week door niks doet en zegt, oh ja, ik verveel me heerlijk. Dan krijg je wel op een gegeven ogenblik...
Ik kan wel.
Zo'n kind zal op een gegeven ogenblik zelf de kost moeten verdienen.
Hij is wel weinig attent voor de omgeving en dat zet ik wel goed aan.
Ja, maar nogmaals hoor.
Je moet ook niet voortdurend attent zijn voor je omgeving.
Problemen, die moet je maar zien waar ze optreden. Ja. En dan moet je ze maar laten liggen. Anders dan krijg je zelf nog problemen. Maar praktisch gezien, natuurlijk, wanneer zo'n op een gegeven ogenblik zal zo'n kind dus ook het leven zelf moeten oppakken. En dat is een heel praktische zaak. Dus op een gegeven ogenblik dan zeg ik, nou, vanaf volgende maand zul je zelf de kost moeten verdienen.
Ja, dat is zo fictief, hij is 14 jaar, je kunt daar zo
in. Ja, 14 jaar is nog een beetje jong, maar je kan het alvast wel over hebben.
Ja, maar hij belooft dat allemaal en hij zegt allemaal dat het allemaal in orde komt.
Oké.
Okay. Hij geeft zo aan,
man. Nou, dan moet je elke dag die belofte maar weer opnieuw oplokken. Dan denk je, nou, nee, we zijn weer een dagje verder. Komt het in orde? Ja, het komt in orde. Oké. Okay. Volgende dag weer.
Ja, je haalt wel slechte rapporten.
Ja, nou dan zeg je, hey, is dit in orde? Komt het goed?
Maar je vindt het dan ook niet erg?
Nee. Kom even, maar omgeving. Ja. Nou dan zeg je, nee, ik vind het ook niet erg. Maar moet je wel even verder kijken.
Hij doet nu een minder zware studierichting, dus je kunt altijd verder gaan het niet leren.
Nou, dan is dat geen probleem.
Nee, ik vind het geen probleem, maar toch is er daar veel onrust rond.
Ja, tuurlijk.
En dan denk ik, het is zo eigenlijk beter dan als je alleen bij mij was, want dan zouden er geen problemen zijn. Maar je hebt dan met die omgeving te maken. En ja, mag je dat doen, zo je daarvan losmaken?
Nee, dat is dus vooral een praktisch probleem van hoe ga je ermee om. En ja, de bedoeling is wel op een gegeven moment dat die wel zelfstandig wordt. Als ouder heb je daarmee te maken, natuurlijk. Dus dat is in ieder geval dat je toch je lange termijn steeds maar weer voorhoudt. Zeg, hé, wat wil je nou eigenlijk? Moet kijken, wanneer die kant uit blijft gaan, dan weet je dat dat en dat het gevolg heeft. En dat is dan het enige wat je eigenlijk has te doen. En voor de rest, ja, dat de omgeving problemen maakt.
Ik heb het gevoel dat alleen zijn eigen ervaring hem iets zal leren. Dat is als hij dat zelf niet maakt.
Nou ja, dat zal...
Moraliseren en dwingen.
Nee, op een gegeven moment heeft het allemaal geen zin. Maar wel, steeds nog weer die spiegel voorhouden, dat is natuurlijk
maar
een taak van...
Ik heb daar zelf alle vertrouwen in en toch wordt iedereen daar zo rustig door. En dat vind ik dan, ja, dan haal ik voor mij ook aan hier.
Ja, maar dat is werkelijk een kwestie, wanneer jij er vertrouwen in hebt, dan moet je niet omver laten praten door de anderen.
Ga ook daar
op een verstandige manier mee om. De manier waarop je dus ook met anderen praat. Het hangt er echt ook helemaal van af hoe dat dan verder gaat. De manier waarop je opstelt naar anderen toe. De manier waarop je erover praat.
Dan vraag je altijd dat ze over zichzelf nadenken en dan willen ze dan niet dan.
Nee, goed. Wanneer dus vanuit jezelf die openheid er is om wel contact te houden en de anderen die gaat dan afbreken, ja, op een gegeven moment kun je er niks aan doen. Maar dan zeg je nou, die relatie was toch niks.
Ja, maar je bent er wel wat nog afhankelijk van. Je moet er rekening mee houden. Juridisch en zo.
Wees daar maar een beetje praktisch in. Ja. Je zegt, nou nee, oké, er zijn regels. En dan moeten die regels maar blijven gelden. De lijst van afspraken die komt er weer achter. Verder loopt het ook wat betreft de activiteit, de kapel en dat. Wie doet het vanavond? Afsluiten en zo.
Ja, ik sluit af. Nou, ja. Wie is morgenochtend?
Ik ga het sluiten. Mooi, dus het loopt.
Het loopt.
Dan is er nog plek.